Goedemiddag, gemeente, jongens en meisjes, ouderen, gasten en luisteraars in ons midden. Hartelijk welkom in deze dienst. En ook zij die met ons meeluisteren via kerk, radio of internet, hartelijk welkom. De voorganger is evenals vanmorgen dominee Peter uit Bunschoten. De schriftlezing is Filippenzen 3, vers 1 tot 16. Dan over de collectes, het volgende. Die zijn voor de slotzang. De eerste is voor de kerk. De tweede is bestemd voor de emeriticas. En bij uitgang is de collecte voor noodhulp in het door een aardbeving getroffen Nepal. Nu zingen we Psalm 27, vers 3 en 7. En de kerkenraad wenst u allen een gezegende dienst toe.
In de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige Geest, de drie-enige God. Amen. Genade u en vrede van hem die is, die was en die komen zou. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, de getrouwe getuige. De eerstgeborene uit de doden. En de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, willen gaan zingen uit Psalm 62, het eerste en het vijfde vers. Psalm 62, de versen 1 en 5. Gemeente, openen we met elkaar de Heilige Schrift en dat doen we vanmiddag in Filippenzen 3, de versen 1 tot en met 16. De schriftlezing voor deze middag, Filippenzen 3, de versen 1 tot 16. Aansluitend aan de schriftlezing doen we belijdenis van ons geloof en daarna zingen we uit Psalm 33 het tiende vers, Psalm 33 vers 10, na de geloofsbelijdenis. Lezen nu eerst uit Filippenzen 3 vanaf het eerste vers. Verder, mijn broeders, verblijd u in de Heere. Dezelfde dingen aan u te schrijven in is mij niet onaangenaam en het geeft u zekerheid. Let op de honden, let op de slechte arbeiders, let op de versnijdenis. Want wij zijn de besnijdenis, wij die God in de geest dienen en in Christus Jezus roemen en niet op het vlees vertrouwen. Hoewel ik reden heb om ook op het vlees te vertrouwen. Als iemand anders denkt te kunnen vertrouwen op het vlees, ik nog meer. Besneden op de achtste dag uit het geslacht van Israël, van de stam Benjamin, een Hebreër uit de Hebreeën, wat de wet betreft een Farizeeër, wat ijver betreft een vervolger van de gemeente, wat de rechtvaardigheid betreft die in de wet is, onberispelijk. Maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd. Ja, beslist, ik beschouw ook alles als schade vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere, om wie ik dat alles als schade ervaren heb. En ik beschouw het als vuiligheid, opdat ik Christus mag winnen. En in hem gevonden wordt, niet met mijn rechtvaardigheid die uit de wet is, maar die door het geloof in Christus is, namelijk de rechtvaardigheid uit God door middel van het geloof. Opdat ik hem mag kennen en de kracht van zijn opstanding en de gemeenschap met zijn lijden, doordat ik aan zijn dood gelijkvormig word, om hoe dan ook te komen tot de opstanding van de doden. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. Broeders, ik zelf denk niet dat ik het gegrepen heb, maar één ding doe ik, vergetend wat achter is, mij uitstrekkend naar wat voor is, jaag ik naar het doel, de prijs van de roeping van God die van boven is in Christus Jezus. Laten wij dan die geestelijk volwassen zijn, deze gezindheid hebben. En als u iets anders gezind bent, ook dat zal God u openbaren. Maar tot zover wij gekomen zijn, laten wij naar dezelfde regel wandelen. Laten we eens gezind zijn. Gemeente, tot zover de schriftlezing. Zalig zij die het woord van de Heer horen en ook bewaren in hun harten. Toen we nu in aansluiting aan de schriftlezing, belijdenis van ons geloof, en ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, de Schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
Gemeente, bidden we samen de Heer om zijn zegen over de bediening van zijn woord. Laten we samen bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. Opnieuw mogen we hier samen zijn in dit kerkgebouw. En opnieuw mogen we samen gaan luisteren naar datgene wat de Geest tot ons als gemeente vanmiddag te zeggen heeft. En Heere, wij danken u dat u ons ook vanmiddag dit voorrecht weer schenkt om hier samen te zijn in uw huis. En wat een voorrecht dat we dat ook samen mogen doen. Dat u ons elkaar geeft. Elkaar geeft om samen u te zoeken en om elkaar daarin ook tot een hand en een voet te zijn. Wat een zegen, Heere. Dat het zoeken en dienen van u voor ons geen eenzaam avontuur hoeft te zijn. Dat u ons een plek geeft in de gemeente. Nog meer danken we u ervoor dat u zelf ons ontmoeten wilt. Dat u de deuren van dit kerkgebouw ook vanmiddag weer voor ons hebt opengezet. En die open kerkdeuren waren als het ware alweer een preek voor ons. Wend u naar mij toe en word behouden. Wat een zegen dat u ons ook vanmiddag weer wilt ontvangen. Dat u ook vanmiddag weer open huis houdt voor zondaren. En dat uw boodschap ook vanmiddag weer mag luiden. Nee, Heere, niet ga. We zouden het wel verdiend hebben. Maar u doet niet met ons naar onze zonde. En u zegt ook vanmiddag weer, kom. Komt herwaarts tot mij, alle die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En zo bidden we u, Heere, mag ook vanmiddag de vrucht van de verkondiging zijn, dat we zullen komen. Dat onze knieën zullen buigen. En dat we met het woord dat we van u gehoord hebben, tot u zullen terugkeren. Dat we zullen pleiten op uw belofte. Dat we u erom zullen vragen of u ons wil geven wat u beloofd hebt. En wat ons ook vanmiddag weer verkondigd mag worden. Heere, we bidden u in alles om de leiding en hulp van uw Heilige Geest. Schenk die leiding in het luisteren. Opdat we niet alleen maar zullen horen wat we willen horen. Dat gevaar is zo groot. En dat we de rest, omdat het misschien ons niet zo goed uitkomt, maar naast ons neer zullen leggen. Dat u ons daarvoor bewaren. Heere, geef dat wij echt zullen horen wat u vanmiddag tot ons te zeggen hebt. En schept u daartoe in ons leven die stilte waarvan we ook aan het begin van deze dienst gezongen hebben. Dat stil zijn tot u. En laat onze houding vanmiddag die mogen zijn van Samuel. Spreek, Heere, want uw knecht, uw dienstmaagd, hij zei, hoort. En Heere, mogen we dan ook ophoren van die geweldige boodschap van zonde en genade. En wilt u daartoe, Heere, ook de leiding van uw Geest schenken op de kans. Dat uw dienaar uw woorden in de mond legt, opdat het ook niets anders zal zijn dan uw woord dat verkondigd wordt. Dat Jezus Christus en die gekruisigd centraal zullen staan. En Heere, dat aller oog, dat aller hart op hem gericht mag wijzen. Heere, denk ook vanmiddag aan hen die met ons meeluisteren via de kerkradio of wellicht via internet. Laat ook dat een kanaal mogen zijn van uw zegen. En alle die in huis gebonden zijn, aan hen die met veel moeite te maken hebben, lichamelijke moeite, psychische moeite, de gevolgen van het ouder worden. Heere, u weet alle dingen. En laat juist het weten dat u alles weet, ook rust mogen geven en overgave aan u en aan uw wil. Heere, wilt u ons vanmiddag met elkaar een rijk gezegende dienst geven, waarin alles mag uitlopen op de lof en prijs van uw nooit volprezen naam. Heere, we belijden u dat we het niet verdienen, maar hoort u onze gebeden in de vergeving van al onze zonden, om Jezus wil alleen. Amen. Gemeente, de tekst voor de verkondiging vindt u in de verzen 7 en 8a, waar de apostel Paulus als het ware zijn winst- en verliesrekening opmaakt, maar daartoe met de post te schuiven moet, zou je kunnen zeggen. De verzen 7 en 8, waar staat: maar wat voor mij winst was, dat heb ik om Christus wil als schade beschouwd, ja beslist. Ik beschouw het ook alles als schade, vanwege de voortreffelijkheid van de kennis van Christus Jezus, mijn Heere. Gaan we nu ter inleiding op de verkondiging nog met elkaar zingen uit Psalm 73, de versen 12 en 13. Na het amen van de verkondiging zingen we met elkaar uit Psalm 71, de versen 15 en 16. Gemeente van de Heer Jezus Christus. Jongens en meisjes, de Heer Jezus heeft eens een verhaal verteld over een koopman. We zouden hem vandaag waarschijnlijk een juwelier genoemd hebben. Een man die handelde in hele dure parels. En hij had al zoveel geld verdiend, dat hij een hele koffer vol met parels had. En wat was hij er blij mee? Hij kocht en hij verkocht. En zo werd zijn verzameling steeds groter. Maar op een goede dag, toen kwam die koopman een parel tegen, zo ontzettend mooi, zo groot, zulke mooie kleuren. Hij dacht, zo'n mooie parel heb ik nog nooit gezien. Hij zou al zijn parels moeten verkopen om die ene parel te winnen. En dan denk je, ja, dat doet hij nooit. Maar jongens en meisjes, hij deed het wel. Die hele koffer vol, hij verkocht ze. Om die ene parel, die allermooiste parel die hij ooit gezien had, om die te bemachtigen. En toen hij die ene parel gekregen had, hij verkocht hem nooit weer. Hij keek er elke dag naar en hij kon er maar geen genoeg van krijgen. Maar vertelt de Heer Jezus zo'n gelijkenis natuurlijk niet zomaar. Daar heeft hij een bedoeling mee. Nou, de Heer Jezus bedoelde daarmee te zeggen, mijn redding is nog veel kostbaarder dan de mooiste, dan de duurste parel. En het is echt alles waard. Je zou er alles voor over moeten hebben. En jongens en meisjes, de apostel Paulus ontdekte dat. En weet je waar hij dat ontdekte? Ja, toen hij op weg was naar Damascus. Je zou kunnen zeggen, Paulus had ook zo'n hele koffer met parels bij zich. En wat was hij er rijk mee? En wat was hij er trots op? Ik heb dat allemaal verdiend. Wat heb ik voor God goed mijn best gedaan? En toen op de weg van Damascus ontmoette hij de Heer Jezus. En toen ontdekte hij dat die parels van hem, heel die koffer van hem, niet in de schaduw kon staan bij de kennis van de Heer Jezus. En Paulus, hij heeft toen alles eraan gegeven om die parel van de kennis van de Heer Jezus en van de redding in hem, om die parel te ontvangen. De gemeente, over de parel van die kennis mag het vanmiddag gaan. Thema voor de preek is Paulus verlies en winstrekening. Eigen gerechtigheid als verliespost en de kennis van Christus als winstpost. Nee, gemeente, Paulus die schrijft in deze brief niet zomaar over zijn eigen winst- en verliesrekening. Daar heeft hij een bedoeling mee. Hij schrijft daarover in de confrontatie met dwaaleraar. In de gemeente van Filippi waren bepaalde mensen actief die zeiden, ja, met Jezus alleen kun je het niet doen. Daar moet echt iets bij komen. Christus plus. Daar moet de wet bij komen, de wet van Mozes. Kijk, jullie staan op achterstand. Heidenen van geboorte als jullie zijn. Maar je kunt die achterstand nog inlopen. En je kunt wellicht zelfs de volmaaktheid bereiken. Maar dan moet je wel laten besnijden. Dan moet je wel de Joodse spijswetten gaan onderhouden. Dan moet je de Joodse Sabbat gaan houden. Dan moet je de Joodse feesten gaan vieren. En als je dat nou allemaal doet en als je daar nou helemaal op start, nou, dan kun je misschien toch nog net zo worden als wij. En tegen die achtergrond, gemeente, komen de dingen uit Paulus' leven nou te sprake. Paulus zegt, als nou echt zo was, als die dwaalleraren zeiden. Dan snap je van mij toch niks meer. Als er nou iemand is, die op zulke dingen prat zou kunnen gaan, dan ben ik het wel. Kijkt u mijn Joods paspoort er maar op na. Maar beste Filippenzen, ik doe er helemaal niks meer mee. Dat alles heeft voor mij zijn glans verloren. Oh, ik zou het van die dwaalleraren kunnen winnen. En Paulus maakt een hele opsomming. Paulus zegt, ik ben besneden op de achtste dag. Het is allemaal precies gegaan volgens voorschrift. Precies conform de regels van Mozes. Mozes kon tevreden zijn. Ik ben uit het geslacht van Israël. Ik ben een volbloed Jood. Ik ben een rechtstreekse afstammeling van Abraham. Ik kom zelfs uit de stam van Benjamin. Nou, Benjamin, dat was de enige kind van Jacob dat op Israëls bodem geboren was. Benjamin, de eerste koning. Paulus zelf heette daarna. Kwam eruit voort. Benjamin, dat was de enige stam die het huis van David trouw gebleven was. Alle andere stammen hadden afscheid genomen van het huis van David. Maar Benjamin niet. Gemeente, Benjamin, dat was als het ware het neusje van de zalm. En uitgerekend tot die stam behoorde Paulus. Hij was een Hebreër uit de Hebreeën. Wellicht dat hij bedoelt, ik heb Hebreeuws kunnen praten van jongs af aan. Ik ben dan buiten Israël groot geworden, dat mag waar zijn in Tarsus. Maar ik spreek het van jongs af aan. Ik ben met alle Joodse bronnen vertrouwd. Allemaal dingen, gemeente, waar Paulus niks aan kon doen, maar die hij wel mee had. En daar komen dan ook nog eens een keer drie dingen bij, ja, waar Paulus zichzelf voor had ingezet. Paulus had partij gekozen voor de richting van de Farizeeën. Nou, u weet, de Farizeeën die namen het nauw. Die hadden het geweldig precies. Ze hadden de wetten van Mozes verdeeld in 619 geboden en verboden. Ze wisten voor elke situatie precies te noemen wat nodig was. En Paulus had voor zover het in zijn vermogen lag geprobeerd om zich overal heel strikt aan te houden. Hij had de gemeente vervolgd. Nee, gemeente, dat had hij niet gedaan omdat hij zo zin had in het doden van mensen, omdat hij zo bloeddorstig was. Dat was overtuiging, dat was principe. Die christenen die geloofden in Jezus als de Zoon van God, die zetten nota bene een mens zomaar op Gods troon. Dat was godslastering. Hoe durfden ze, die christenen? En op godslastering staat de doodstraf. Dus die mensen moeten dood. En daarom spande Paulus zich zo in om ze uit de weg te ruimen. Nou, Paulus, hij was gerekend naar Joodse maatstaven onberispelijk. Als er iemand was die op vlees vertrouwen kon, ja, dan Paulus wel. Wat had hij zijn dingen goed voor mekaar en wat had hij een carrière. Een hele koffer vol met parels. En de een glansde nog meer dan de ander. Ja, gemeente, totdat al die parels van de apostel gesteld werden in het licht van de opgestane. Ja, Paulus, hij dacht zo de hemel binnen te rijden. Maar toen ging de hemel open en toen wist Paulus niet meer waar hij blijven moest. Toen kwam hij tot de meest schokkende ontdekking die je als mens ooit kan doen. Het is nog erger dan wanneer je denkt zo gezond te zijn als een vis, maar ondertussen ongeneeslijk ziek te zijn. Paulus, hij dacht met zijn godsdienst wel overeind te blijven voorgaan. Maar nou moest hij ontdekken dat hij nota bene, en dat is wat meest schokkende, met al zijn godsdienst, de zaak van de Christus, van de Messias, in zijn gemeente aan het bestrijden was. Dat de Messias aan hem alleen maar kon vragen, Saul, Saul, waarom vervolg je mij? In plaats van zijn zaligheid te dienen, stond hij zijn zaligheid alleen maar in de weg. Dat is wat gemeent als je daarachter kan. Als je zo gelukkig bent met al je godsdienst en met alles wat jij gepresteerd hebt. En dat het dan in het licht van de opgestane opeens als sneeuw voor de zon verdwijnt. Dat al je godsdienst ook nog vijandschap tegen God kan zijn. En dan vraagt misschien een jongere, ja, was er dan voor Paulus geen enkel lichtpuntje meer? Nou, een offerlicht was voor Paulus. Want als de Heer Jezus gevraagd wordt door Paulus, Heere, wie zijt gij dan? Heere, wie bent u? Wat krijgt Paulus dan te horen? Dan krijgt hij te horen, ik ben Jezus, die gij vervolgt. Maar let wel, ik ben Jezus. En zo heet ik ook voor jou. En u weet toch wat die naam betekent? Dat betekent, die zijn volk zal zalig maken van mijn zonde. Ik ben Jezus. Ik wil met je kennis maken. En ik wil dat jij mij kent. Jij haat mij. Je vervolgt mij. Je haat mij, maar ik heb je lief. Jij wil mijn zaak te gronden richten, maar ik wil jou oprichten. Jij wilt alles wat bij mij hoort vernietigen, maar ik wil jou behouden. En gemeente, vanaf dat moment is Saulus zijn verlies- en winstrekening totaal anders gaan opmaken. Wat aan de winstkant stond, ging naar de verlieskant. En wat aan de verlieskant stond, dat ging naar de winstkant. Al die parels, ze gingen in één slag devalueren. Ze waren niks meer waard. Ja, Paulus is zelfs geweldig radicaal. Hij zegt, ik ging het als schade beschouwen. Paulus zegt, ik ging het als vuiligheid beschouwen. Nou, u weet ongetwijfeld allemaal wel wat hier in de gewone Statenvertaling staat. Ik ging het als drek beschouwen. Het was om van te kotsen. Het was iets wat je eigenlijk alleen maar aan de vuilnisman kon meegeven. En dat heeft Paulus gedaan. Waar hij jaren over gedaan heeft om het zich eigen te maken en te verwerven. Het kwam bij de weg te staan. Omdat Paulus in dat ik ben Jezus de parel van grote waarde heeft mogen ontdekken. Gemeente, het zou zomaar kunnen zijn dat er hier vanmiddag ook iemand in de kerk zit die zijn winst- en verliesrekening helemaal opnieuw moet gaan maken. Gemeente, wat kunnen ook u en ik zelf voldaan worden van onze eigen godsdienstigheid? Wat zijn we er soms van onder de indruk? En soms zijn we er zoveel onder de indruk dat we denken, nou, God zal het ook wel wezen. Ik ben als kleinkind gedoopt. En ik ben levenslang een dooptrouw gebleven. Terwijl zoveel anderen hebben afgehaakt, ik zit hier nog steeds. Ik sta bekend als principieel. Ik neem geen loopje met normen en waarden. Mensen weten wat ze aan me hebben. En ik durf het nog wel te zeggen ook. Ik ben de oude waarheid toegegaan. Beginsel vast en ik sta ervoor. Ik weet het wel te onderscheiden, kaf en koren. Gemeente, die dingen die ik net noemde, dat zijn natuurlijk allemaal prachtige dingen. Begrijpt u me niet verkeerd? Alleen als u denkt dat het mee kan tellen in uw relatie met God, dan zit u er totaal naast. Als u denkt daarmee wel een wit voetje bij God te kunnen halen. Dan zit u helemaal mis. Want wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Als u daardoor gaat denken, ja, ik kom zelf wel een heel eind op weg. En je zegt dat niet zo hard, maar diep van binnen denk je het wel. En eigenlijk hoeft Jezus je alleen nog maar een laatste zetje te geven. En dan ben je binnen. Natuurlijk, Jezus is nodig. Maar je komt zelf eigenlijk ook wel een heel eind. Ik dank u dat ik niet ben zoals die en die en die en die. En ja, daar gaat mijn dorst al vooruit. Eigenlijk kan ik toch best wel een beetje mijn eigen zaligmaker zijn. En heb ik de Heere Jezus niet zo hard nodig. Ja, ik geloof eigenlijk meer in mezelf dan in hem. En u begrijpt dat alles moet dan voor u worden een koffer met parels die echt met de vuilnisman wordt meegegeven. Want dat staat dan het echt kennen van de Heer Jezus Christus vreselijk in de weg. Ja, het kan ook op een hele andere manier. Je kunt ook op een heel andere manier proberen je eigen zaligmaker te zijn. Misschien dacht u zo net wel, ach dominee, ik heb hier allemaal niet zoveel mee. Al die godsdienstigheid. Nou, maar het kan ook op een hele seculiere manier. Dat je op een heel wereldse manier probeert je eigen zaligmaker te zijn. En dan ben je niet meer zozeer gericht op zaligheid na dit leven. Maar het gaat veel meer om zaligheid in dit leven. Je creëert hier op aarde je eigen paradijsje. Je hebt eigenlijk maar één richtlijn waar je naar leeft. Gij zult genieten. En eigenlijk vind je dat die geboden van God je daarbij maar knap in de weg staan. Jij bent de ontwerper van je eigen leven. Je hebt je eigen ik-onderneming. En daar ben je in het investeren. En je zegt, ach, laat mij maar schuiven, ik red het wel. Ik kom er wel. Hoort u het, ik red het wel. Jezus is niet meer nodig. Ik schep mijn eigen geluk. Ik maak van het leven een feestje. En van dat feestje is mijn eigen ik het stralend middelpunt. Gemeente, het is precies hetzelfde. Je eigen zaligmaker zijn. Nou, kijkt u nou van de week eens heel eerlijk uw eigen leven erop na. Of er misschien in uw leven van die dingen zijn die een rem zetten op het vluchten tot Christus. Dat u niet zo'n haast meer maakt om tot hem te komen. Dat kan je godsdienstigheid zijn. Dat kan net zo goed zijn dat creëren van je eigen paradijsje hier op aarde. Liever één vogel in de hand dan 10 in de lucht. Hoe uw parels er ook uitzien. Van wat voor makelij ook. Of ze er nou godsdienstig uitzien. Of geweldig seculier. Als je maar geen haast maakt. Om tot Christus te vluchten. Dan is de duivel dik tevreden. En neemt u maar van mij aan. Als de duivel tevreden over je is. Dan gaat het echt niet goed. Er kan veel beter vreugde in de hemel over u zijn. Nou, gemeente Paulus, die heeft ontdekt dat hij Christus geen dag missen kan. Voor hem is het gaan glanzen. Ja, dat is begonnen op de weg van Damascus, toen Jezus zei, ik ben Jezus. En Paulus mocht er als het ware steeds dieper in doordringen wat dat inhield. En wat is die daar een gelukkig mens van geworden? Paulus zegt, heeft het over de voortreffelijkheid van de kennis van de Heer Jezus. Paulus zegt, er is niks wat daarboven uitgaat. Er is niks wat je rijker maakt dan juist dat. Ja, toen is het duister in zijn leven geweken en toen werd het licht. Toen werd religie tot relatie. Toen werd hij van wees een kind van de Vader. Een mens gevangen in zonde en ongerechtigheid. Hoewel in een godsdienstig jasje verhuld. Hij werd bekleed met de gerechtigheid van Christus. Wat was dat voor Paulus? Een zalige kennismaking. Paulus, het gaat echt boven alles uit. Je zou zeggen, maar Paulus, er is toch ook heel veel andere kennis waar je voordeel mee kunt doen. En neemt u ervaringskennis. Die kennis die we bedoelen als we het hebben over wijsheid die met de jaren komt. En wat kun je daar als jongere soms jaloers op zijn. Kon ik me ook maar zo door het leven bewegen. Wist ik ook maar zo mild te reageren. Zo wijs. Gemeente, wat is die kennis waardevol? Nou, wetenschappelijke kennis. Er zijn ongetwijfeld jongeren in de kerk die met een wetenschappelijke studie bezig zijn. Wat heeft de wetenschap de jaren door ons leven veraangenaamd en een stuk gemakkelijker gemaakt? Medische kennis. Er zijn er ongetwijfeld in de kerk die naar de mens gesproken hier niet meer gezeten zouden hebben als doktoren niet van die ziekte heel specifieke kennis hadden gehad en ook wisten te behandelen. Wat ben je goed met die kennis? Gemeente, wat is de zegen als je veel mensen om je heen hebt die je kent. Mensen die je kennissen noemen kunt. De kennis aan je levenspartner. Gemeente, wat een vreugde brengt dat in je leven. En wat kan het ook een pijn doen. Als je dat moet missen. Ik kan ook denken aan de kennis die je van God mag opdoen in de natuur. Als je in het boek van de natuur leest en als het ware alles laat je op je in laat werken. De grootheid, de macht, de wijsheid van God. Die staat je van alle kanten tegemoet. Wat is het heerlijk om daar kennis van te nemen. De kennis van de grote daden van God in de geschiedenis van Israël. Daar waar het echt uitzichtloos is, God nog een nieuw begin te maken. En die kennis is juist daarom zo rijk, omdat God niet verandert. Maar gemeente, boven dat alles uit, zegt Paulus, gaat de kennis aangaande de Heere Jezus Christus. Hem te kennen. Niets is er voortreffelijker. Niets is er zaliger. Niets is er meer levensveranderend dan die kennis. Mag ik aan een Indiaan het woord geven? Ik vertelde wat die kennis van de Heere Jezus voor hem betekende. Hij raakte met iemand in gesprek die niet geloofde. En hem werd gevraagd, zeg joh. Waarom geef jij nou zo hoog op van de Heer Jezus? Waarom vind je dat nou zo heerlijk om die Jezus te kennen? Wat heb je met die Jezus van je? En weet je wat die Indiaan toen deed? Nee, hij zei eerst niks. Hij maakte van wat droge stokjes, wat droog gras en wat oud mos. Hij maakte daar een cirkeltje van. Zo fatsoeneerde hij dat wat. En midden tussen die troep en die droge bladeren en al dat spul meer, zette hij een wormpje neer. En vervolgens stak hij het aan, die oude bladeren, dat oude gras. En u snapt, binnen de kortste keren ontstond er een cirkeltje van vlammen. Ja, en daartussen, daar kroop dat wormpje. U snapt, dat wormpje dat raakte in paniek. Dat wormpje trok zich helemaal terug naar het midden. Zo ver mogelijk bij die vlammen vandaan. Krulde hij zich helemaal op en maakte zich zo klein mogelijk. Ja, het beestje was de wanhoop nabij. En toen strekte die Indiaan zijn hand uit. En die worm wist niet hoe gauw het op de hand van die Indiaan moest komen. En vervolgens drukte die Indiaan dat wormpje tegen zijn hart. En toen begon die Indiaan te vertellen. Hij zei, dat wormpje, dat was ik. Ik leefde aan de rand van het eeuwige vuur. En ik snap er nog steeds niks van. Maar de Heiland heeft zijn hand naar mij uitgestrekt. Die hand vol macht, die hand vol genade. En hij heeft mij aan zijn hart gedrukt. En daarom heb ik nou zoveel op met mijn Heiland. Ik heb alles aan hem te danken. Nou, ik hoop, al is dit nieuw leven misschien allemaal heel anders gegaan, maar ik hoop dat u dit begrijpt. Dat u er ook van weet dat u de Heer Jezus zo hebt leren kennen, dat hij zijn hand naar u heeft uitgestrekt. U levend aan de rand van het vuur. En dat hij u tegen zijn hart heeft gedrukt. En gemeente, als je dat één keer is overkomen, dan heb je nog maar één passie, dan heb je nog maar één verlangen. Dat ik hem kenne. En dan ben ik geneigd om Paulus alweer in de reden te vallen. Paulus, moet jij dat nou zeggen? Jij kent de Heer Jezus zo goed. Je kunt er zulke ingewikkelde brieven over schrijven. Moet jij nou schrijven dat ik hem kenne? Ja, gemeente, dat zeggen nou juist zij. Die hem hebben leren kennen. Gemeente, het gaat hier om de kennis van het hart. Het gaat hier om met Melanchthon te spreken die zei, Christus kennen, dat is zijn weldaden kennen. Daar gaat het om. Nou, en zo werd Paulus het aan het slot van de pericoop ook aan. Christus kennen, wat betekent dat? Dat betekent aan hem verbonden zijn. Sterker nog, het betekent in hem gevonden worden. Het betekent, gemeente, dat je als het ware helemaal in een weg mag kruipen. Dat je in hem geborgen mag weten. In hem gevonden worden. Ja, door wie dan? Door God. Ja, als de Heere God u jou maar in Christus aantreft, dat je weten mag, ik ben in hem. Want gemeente, als je door God te midden van je zonde wordt aangetroffen, u begrijpt, dan heb je het niet breed. Ga het maar aan Adam en Eva vragen. Die werden door God gevonden, te midden van hun zonde. En alle struikgewas veranderde daar niks aan. En toen moesten ze het paradijs uit. En gemeente, het is nog veel erger. Als je te midden van je zonde gevonden wordt op de oordeelsdag. Als je dan voor eigen rekening staat, dan zul je geen woord uit kunnen brengen. En dan zal je merken dat al die verontschuldigingen van nou niks meer te zeggen hebben. Als je dan maar in hem gevonden wordt. Nee, dan hoef je zelfs het laatste oordeel niet te vrezen. Want gemeente, dan zal God uw leven erop nakijken. Van de eerste snik tot de laatste. En dan kijkt hij door naar je door de Heer Jezus heen. En dan zegt God, als ik naast hem de wet van Mozes leg. Het is allemaal exact in overeenstemming met het gebod. Er mankeert helemaal niks aan, onberispelijk, in zijn denken, in zijn voelen, in zijn spreken, in zijn doen. Beantwoordt hij helemaal aan de goddelijke maatstaf. Hij is geschikt voor de hemel, hij is geschikt voor de nieuwe hemel en aarde. Gemeente, u gaat het een beetje begrijpen, waarom de apostel Paulus zegt dat ik hem kenne. Christus kennen, dat betekent ook Christus kennen in de kracht van zijn opstanding. Dat wil dus zeggen dat diezelfde kracht die werkzaam was in de opstanding van de Heer Jezus, dat diezelfde kracht ook over jou komt, zich gaat openbaren te midden van jouw zwakheid. En gemeente, laten we maar eerlijk zijn, laten we er maar geen doekjes om worden, wat zijn we zwak? De duivel hoeft maar een vinger naar ons uit te steken en hij heeft ons al. Maar als de kracht van Christus opstanding over me komt. Hey gemeente, dan zeg ik niet langer, ja ik ben nou eenmaal zo. Ik leg me er maar bij neer. Toch niks aan te doen. Als de kracht van Christus over je komt, dan ga je opstaan. Opstaan in een nieuw leven. Dan krijg je nieuwe energie. Energie om te geloven, energie om te hopen, energie om lief te hebben, energie om de Heer Jezus te volgen, energie om jezelf te verloochenen, energie om trouw te zijn, energie om tot zijn eer te leven. De geest is het gemeente die het uit Christus neemt en die kracht in je leven indraagt. Opstanding uit de doden. Gaat u het nou al nog beter begrijpen dat Paulus zegt dat ik hem ken? Ja, dominee, maar dan staat er iets waarvan ik toch maar graag, waar ik echt bepaald niet op zit te wachten. Want Paulus heeft het dan ook aan de, over de gemeenschap met zijn lijden en zelfs dat je zijn dood gelijkvormig wordt. Ja, maar wacht eens even. Let u dan eens op de volgorde. Delend in de kracht van Jezus' opstanding mag ik het lijden dragen. Voor de Heer Jezus was het van lijden tot heerlijkheid. Voor een christen uit kracht van de opstanding mag ik het lijden dragen. En zo kan het lijden. En gemeente, juist te midden van het lijden. Laat God dan zijn werk openbaar komen. Nee, daar hoef je niet naar te verlangen. En we hoeven niet jaloers te zijn op de christenen in Syrië. In Nigeria en noem het maar op. Maar als je geroepen wordt om zo te lijden. Paulus weet, dan gaat de parel van de kennis van de Heer Jezus alleen nog maar meer schitteren. Dan zul je nog meer proeven van zijn liefde en dan zul je ervaren wat je aan hem hebben mag. In het lijden mag je dan hem aan je zijde ontdekken. Juist dan zal het blijken hoe waar het is, wat het betekent dat hij Emmanuel is. En dan denk ik maar aan die christen waarvan ik hoorde uit de oude kerk. Ze zou voor de leeuwen geworpen worden. En weet u wat ze zei? Ze zei, ik ben op weg naar de bruiloft. En dat zei ze nota bene toen ze op weg was naar de leeuw. Hem kennen. Dat betekent in hem gevonden worden, delen in zijn kracht, delen ook in zijn lijden. Om uiteindelijk zicht te ontvangen op de wederopstanding der doden. Ja, je zou denken, gemeente, gelijkvormig worden aan hem in zijn dood, dan is het afgelopen, dan is het over en uit, dan is er geen uitzicht en geen hoop meer, dood is dood. Nee, God zij dank, zo is het niet. Kennis van de Heer Jezus betekent, daaraan heb ik ook genoeg als ik sterven moet. Als ik sterven moet omwille van mijn geloof, maar ook als ik sterven moet na mijn taak hier op aarde in Gods dienst te hebben uitgediend. Dan mag ik weten, door de kennis van Christus, ik ben niet op weg naar de dood, Maar ik ben op weg naar de wederopstanding der doden. Ja, dan zijn er, is er van mij misschien niet meer over dan een paar bordjes. En er staat op mijn graf een verweerde grafsteen. En als er nog eens iemand voorbij loopt en die leest die naam wel eens van gehoord. Ik zou niet weten wie het is, geen flauw idee. Maar ja, hij is al 60 jaar geleden overleden. Dat wil je ook. Ja, gemeente, dan ben je wel echt verleden tijd. Ja, maar niet voor de Heer Jezus. Dan weet Hij je nog te vinden. Dan mag je nog gekend weten. En zoals Lazarus uit het graf geroepen werd en Lazarus het tegenkomt, kom uit! Zo zal het alle die de Heere Jezus toebehoren, eens worden toegeroepen, kom uit. En gemeente, dan mag het geloof zeggen, die stem die ken ik. Het is allemaal begonnen doordat Hij zei, ik ben Jezus. Het is de stem van mijn heiland. Het is de stem van mijn zaligmaker. Die kennis van Christus is als het ware de sleutel, waardoor zelfs het dodenrijk voor me opengaat. Gemeente, deze kennis is niet zozeer macht, maar deze kennis is wel wel leven. En daarom besluit ik de preek maar met dat advies van de spreukendichter. En dan mag u het vanmiddag op Jezus toepassen. Ken Hem. Ken deze Jezus. In al uw wegen. En echt, dan heeft de dood in uw leven het nakijken. En Hij maakt uw paden recht. Vanuit het graf gaat het rechtstreeks naar het leven. De kennis van Jezus. Dat is de parel van grote waarde. En die kennis, u zult er nooit geen spijt van krijgen. En nu, op dit ogenblik, zoekt Jezus de kennismaking. Amen. Gemeente, zullen we samen danken en bidden. Barmhartige en getrouwe Heere in de hemel. Wij danken u ootmoedig dat u ons ook vanmiddag hier zo weer samenbracht. Dat we de levende heiland ook weer ontmoeten mochten in het gewaad van het woord. En dat hij uit was op de kennismaking. Dat hij uit was om ons zich des te meer aan ons te laten kennen. En Heere, wij bidden u, mag de vonk als het ware zijn overgesprongen. Laat het mogen kennen van hem ook steeds meer onze passie mogen worden. Laat die kennis leidend mogen zijn ook in de komende week. Ook bij alles wat we op onze levensweg ontmoeten. Dat is voor ons verborgen. Maar u is alles bekend. En het mag ons rust geven dat u alles weet. Heer wil ons leiden. En bij de hand nemen. Wilt u voor ons uitgaan opdat we u op de voet zullen volgen. Heere, wees ook de kerkenraad, alle pastorale arbeid die in de komende week te verrichten is. Denkt u aan onze beide predikanten. Zegen hen en stel hen in ons midden tot zegen. Dus met alle activiteiten die ook in de komende week zullen plaatsvinden, wilt u het gebruiken om de gemeente te bouwen. We vragen u om uw zegen ook over de voorjaarsmarkt die komende zaterdag zal worden gehouden. Geef dat het ook aanleiding mag zijn tot goede ontmoetingen. Dat er iets beleefd mag worden ook van de onderlinge verbondenheid in de heiland. Heere, gaat u zo met een ieder van ons. Neem niemand van ons onvoorbereid uit dit leven weg. Neemt u onze dank aan en hoort u onze gebeden. Om Christus wil alleen. Amen. Is er nu gelegenheid om uw gaven te geven voor de Heere en zijn dienst? En daarna zingen we onze slotzang uit Psalm 9, de versen 9 en 10. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die ik in zijn naam op u mag leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.